Hi, mijn naam is Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, Aan de Keukentafel Bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Goedemiddag, Bouke.
Hoi.
Tweede ronde.
Ja.
Al ben ik blij dat je ja zegt en dat voor een gebakje. Maar ik denk dat je zonder gebakje...
Snel om te kopen, hè?
Ja, ik denk dat het zonder gebakje misschien ook was gelukt.
Ja, ik weet het wel zeker, ja.
Ja, de eerste keer was ook een heel mooi gesprek. Maar helaas heeft de audio en video het niet helemaal goed gedaan. Dus, met schaamrood op mijn kaken heb ik je bericht van... mag ik het nog een keer opnemen? En daar zitten we dan.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik hier mag zitten. Omdat dit, we zitten hier ook in Limmen. En in het opleidingsinstituut, nou hier heb ik echt wel de basis neergelegd. Dus ik zit hier met vol trots.
Ja, metaforisch ben je uit je gevangenis gekomen.
Ja, hey. Ja, zeker. Ja. Dus dankjewel dat ik hier mag zijn.
Dankjewel dat je hier bent.
Ja. We gaan het overdoen, maar goed.
Ik heb meteen een hele mooie metafoor. Dat is echt heel bijzonder wat me vorige week is overkomen. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. In de embodied leadership doe ik de supervisiegesprekken. Er was één man, dat kwam er maar niet van. Dat hebben we tijdens de training gedaan. Gingen we tussen de middag zitten. En toen zegt hij tegen mij, Bouke, zou je eens willen gaan staan? Ja. En toen zegt, mag ik je een hug geven? Ja, natuurlijk. En toen geeft hij mij een hug en toen zegt hij, ik wil mezelf bedanken dat ik jou heb toegelaten. Oh, wat mooi.
Ja.
Ik zeg, oké, wat mooi. Toen zegt hij, liet hij me los. Hij zegt, mag ik het nog een keer doen? Want het is voor mij zo belangrijk. En dacht ik, ja, ik kijk daar nu ook even anders naar. Dus eigenlijk moet je jezelf bedanken dat je hebt toegelaten om het op je af te laten komen.
Ja.
En dat is voor mij ook een hele grote strijd geweest om het toe te laten, want ik vond het allemaal maar onzin. Dus ik vind het zo mooi. Oh ja, ik bedank mezelf dat ik heb toegelaten dat het op mijn pad is gekomen.
Ja. Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat vond ik zelf ook mooi. Dat was me nog nooit overkomen.
Ja, nou, dat is een mooie metafoor om mee te beginnen. Ja. En wanneer is systemische opstellingen bij je op je pad gekomen?
Nou, wij zijn nu pakweg 30 jaar geleden met NLP in contact gekomen via Jorisma. En ik ben heel eerlijk elke keer met ongelooflijk weerstand. Want ik vond het allemaal gedoe en gesufgedoe zelfs, want ik communiceer goed. En Joris deed toen de opleiding in Amerika en hij deed hier 10 dagen. Toen heeft hij Dorine mij vooruitgenodigd. En we hoefden niet te betalen. Nou, ik denk dat dat voor mij een heel belangrijk criterium is geweest. En ik heb de eerste dag heel veel weerstand gehad. En toen werd ik zo enthousiast. En toen zijn wij, omdat het niet zo in Nederland was, 5 jaar naar Amerika gegaan. Maar heel snel, dat zit toch in mijn systeem. Dat ik steeds maar weer wat nieuws wil. Ik ben er nu ook wel achter dat ik ben ook iemand die faciliteert. Ook voor mezelf. En op een gegeven moment wilde ik weer wat anders doen. En toen was in ons traject een van de trainers, Marieke Zoutberg. En die zegt, ik ga familieopstellingen doen. Wat is het? Ja, ze zegt, dat weet ik niet. Nou, wil je mee? Of ik heb mezelf uitgenodigd. Ja, nou, toen zijn wij, ik denk dat het nu 22, 21 jaar geleden is, zijn wij toen bij Wiebe Veenbaas. Dat was eigenlijk de eerste cursus die hij deed met een Duitse trainer. Hij deed zelf nog niet zoveel erin. En nou, het is mij overkomen, zoals heel veel dingen in mijn leven zijn overkomen. En toevallig dat ik vanmiddag in de auto zat, toen dacht ik daar nog even aan. Ik heb in een van mijn boeken heb ik van een onbekende asceet, wat het ook mocht betekenen, een uitspraak, laat hen begaan die denken wijsheid in pacht te hebben en dat naar buiten moeten brengen en daardoor zichzelf te schande zetten dat ze zelf het meeste van leren. Ik denk, ja, maar dat gaat over mij. Dat was zo, en dan ga ik het maar doen. Ik weet helemaal niet wat ik deed, maar ik vond het zo geweldig. En ik snap nu achteraf... Nu ik ook achteraf snap waar ik met NLP ben begonnen. Dat is ook gewoon om voor mijzelf beter te leren communiceren. En zo is dat ook met systemisch en traumawerk. Gewoon dat ik voor mezelf mij daarin kon helen. Wat ik in het begin niet in de gaten had.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is ongeveer 22 jaar geleden. Geweldig.
Ja.
Een van de mooiste dingen.
En ik heb nu een aantal podcasts opgenomen. Maar zo begint het eigenlijk bij iedereen. Ze komen er eigenlijk via mee in aanraking. En dan heeft het zich gegrepen. Omdat het... Ja, ze zijn er eigenlijk zelf beter van geworden. En vervolgens zie je dan ook de stap dat ze het willen
uitdragen.
Spreiden en uitdragen. Maar wat greep jou aan opstellingen? Wat?
Nou, dat kan ik haar fijn uitleggen. Ik gaf net al aan dat we ongeveer 30 jaar geleden met NLP begonnen zijn. Het instituut bestaat nu volgens mij iets bijna 28 jaar. En laat ik het heel netjes zeggen. Ik dacht dat ik het aardig in de gaten had. De bewuste en onbewuste processen. Nou, dat zal dan ook wel zo zijn. En de allereerste dag dat ik de opstelling deed, dan deed ik een opstelling. Waar zet je vader, moeder en jezelf neer? En ik schrok me helemaal het rampam. Hoe ik dus blijkbaar innerlijk dat neerzette, terwijl ik uiterlijk dacht, het is allemaal prima zoals het hoort. En dat was zo chockerend. En toen merkte ik ook dat, je moet je voorstellen, ik zet mijn vader en moeder naast elkaar en ik zette de representant gewoon met mijn neus tegen die twee mensen aan. En toen werd ik, als representant werd teruggetrokken, mijn vader zei, hè? En mijn moeder zegt, ja, maar ik vond het wel plezierig. Nou, dat is nou precies dat ik me daar bewust van werd, wat ik daar de hele tijd had gedaan. Ja. Dus dat was zo chockering. En wat ik toen op dat moment nog niet in de gaten had, maar dat heb ik met mijn hele leven met alle dingen gedaan. Bovenop en bam, bam, bam. Nou, wat heel effectief kan zijn, maar natuurlijk ook heel vaak ben ik gigantisch over grenzen heen gegaan. Enorm. Dus dat heeft me zoveel inzicht gegeven, al die, nou, de eerste opstelling, maar ook daarna. Ja, ik denk, hè, werkt dit zo? Dat is zo'n stap verder dan als waar je met NLP mee bezig bent.
Ja, ja, is het stap verder, maar ik vind NLP namelijk ook heel complementair aan opstellingen, systeemopstellingen.
Nou, ik ben er wat genuanceerder in geworden om het niet te hard naar buiten te brengen. Maar ik heb zowel in binnen- als buitenland heel veel met opstellingen gedaan, workshop, trainingen. En ook heel veel in die periode met oplossingsweg. Werk. En toen heb ik heel vaak gedacht, leuk dat jullie er zijn. Ik zou persoonlijk je eerst geadviseerd hebben iets met NLP te doen. Want het is een fantastische basis dat je snapt hoe communicatie in elkaar zit. En ik noem het ook een communicatie. Ik noem het een combinatie. Ja. Het is enorm complementair. Ja.
Ja, dat vind ik ook. En wat ik zo krachtig vind, waardoor het zo effectief is, is dat je ziet het, je begrijpt het, maar je voelt het ook zo. En ik denk dat die combinatie, dat hem zo sterk maakt. He, dat je voelt in je lijf of klopt, je voelt kwartje valt. Je kan het, ja.
Ja, ik hoor wat je zegt en dat klopt. En ik zou graag willen ook, terwijl ik al zo lang mee bezig ben, dat voor iedereen dat telt. En ik zie nog dat heel veel mensen het niet binnen kunnen laten komen. Ja. En daarom vind ik het ook zo mooi, hè, dat ik al heel lang bezig ben. Bijna tegelijk ben ik ook door Johan Smit in contact gewoon met traumawerk. Ja. En ik zie regelmatig dat sommige mensen compleet niet in aanmerking komen voor een opstelling. Omdat dat nog te confronterend is en niet binnen kan laten komen. Ja. Dus dat, we moeten veel meer naar het lijf. En dat gaat wel steeds beter. Mm-hmm. Maar dat, de combinatie ook dat je traumawerk gedaan hebt, is voor mij helemaal compleet. Ja. Of lijfwerk, laten we het nog een beetje eenvoudig noemen.
Ja, ja, want als we dan kijken naar het begin, wanneer je, toen je met familieopstellingen of opstellingen in aanraking bent gekomen en nu, er is ook een hele ontwikkeling in die tijd geweest, toch? Tenminste, dat vind ik.
Ja, of het nou NLP is of systemisch werk. En dan zijn er wel van die momenten, dan zeg ik, ik zit nu even in de Jerry Springer Show. Ik heb wat te bekennen. Dat ik, als ik dan terugga naar mijn carrière, ook als fysiotherapeut daarvoor. Nou, ik denk dat ik wel een paar weken bezig ben om alle mensen mijn excuus aan te bieden dat ik een beetje over grenzen ben heen gegaan. Daar had ik absoluut geen weet van. Ja. En nu snap ik ook, van mijn overlevingsstrategie is een blamer. Bam, ik doe dit. Nou, dat is een kracht, maar dat is natuurlijk ook heel veel, misschien zal traumatiserend of hertraumatiserend voor mensen geweest. En, ja. Dus, weet je, zo is het gegaan. Maar als ik dat nu zie, ik zeg niet dat ik compleet in dat beeld zit, maar ik kan nu alles insluiten. En dat had ik in het verleden absoluut niet. Daar heb ik echt wel een klusje in gehad. En dat heeft systemisch werk me heel veel in geholpen, traumawerk, maar ook de transformatie van het bewustzijn van het oude veld naar het nieuwe veld. Ja. Dat heeft me heel veel inzichten gegeven. En daar ga ik nu compleet anders over. Waarbij ik me overigens niet uitsluit dat ik misschien voor sommige mensen nog wel eens over grens heen ga. Dat nou, oké. Okay. Ja.
Het is zoals het is.
Ja.
Het is misschien ook weer een beetje kort door de bocht, maar ik denk dat het ook.
Ja.
Ja. Maar als je naar jezelf kijkt, stel jij nu ook anders op?
Compleet.
Ja. Kan je daar iets over uitleggen?
Ja, Wat mooi is, dat ik lees de afgelopen maanden alle boeken een beetje weer opnieuw en nieuwe boeken van Gary Zukav. En wat hij zo mooi beschrijft, dat had ik nog nooit zo benoemd, dat heel veel mensen in deze wereld zitten nog in de vijf zintuigelijke waarneming. Die zien, die horen, die ruiken, die proeven en die voelen. En dat is de informatie.
Ja.
Nou, wat wij al heel lang weten, maar zo had ik het nooit genoemd, dat hij zegt, nee, we gaan in het veld van multisintuigelijke waarneming. En als ik dan terugga naar mijn carrière en terugkom op je vraag, dan heb ik in het begin heel veel, niet gehinderd door enige kennis, met een slokje water nemen, gewerkt vanuit vijf zintuigelijke waarneming, ja, de sheet en wat dan ook. En door mijn eigen proces werken, heel veel mee doen, heel veel lezen, heel veel werken, zit ik veel meer in het veld. Dat ik ook veel meer voel. Ik werk nu veel meer van wat mijn lijf me aangeeft.
Ja.
En in het begin was het, ja, dan hebben we dat geleerd. Oh, dan moet je dat zinnetje zeggen, dan moet je het zo neerzetten. Dus ik ga veel meer vanuit dat perspectief werk ik nu veel meer.
Kan je daar dan zeggen dat je veel meer op het veld afstemt? Dat je veel meer in connectie bent? Of?
Ja, ik vind de vraag wel leuk. Ik zeg ook wel eens, het veld heeft zich op mij afgestemd. Want het veld was er al steeds. Het is maar net hoe je het noemt.
Ja.
Kijk, ik weet nog dat het boek staat er trouwens ook. Het boek van Lynn McTaggart, Het Veld. Nou, daar heb ik toen echt niks van begrepen. En ik weet ook nog, 16, 17 jaar las ik het boek van Nieuwe Aarde. Van Eckhart Tolle. Nou, ik moest elke bladzijde nog twee, drie keer lezen. Dan snapte ik het nog niet. Waarbij ik overigens niet suggereer dat ik het nu wel snap. Het veld is er al heel lang.
Mm.
En vooral mij hebben geholpen de boeken van Pamela Kribbe. Bezield leven en de verboden vrouw spreken in Yeshua. En de boeken van Steve Rother. Steve, ik weet niet hoe je dat zo uitspreekt. En wat voor mij een enorme transformatie is geworden, is dat ik, en ik zeg het niet dat het klopt, maar het is een perspectief, dat ik ook heel lang gedacht heb, ja, je bent hier op aarde, het zal er nog wel meer zijn. Maar ik heb nu absoluut overtuiging, ook al kan ik dat misschien niet helemaal verwoorden of hard maken, dat we spirituele wezens zijn en dat we hier onze levenslessen komen leren. En dat is een compleet ander perspectief die ik nu ook meeneem in systemisch werk. Dat als jij dus niet aangaat wat je hebt te doen, een beetje generaliserend, vrouwen zijn hier om de levensles leren grenzen aan te geven en mannen zijn hier om te leren te communiceren, dat ze ook een zachtheid en tederheid kunnen tonen. Als je dat niet aangaat, dan zorgt het universum wel dat je morgen of volgende week het weer tegenkomt.
Ja.
En ik ga er nu vanuit, ook in mijn opstellingen, dat we moeten meesterschap krijgen over dat waar we tegenaan lopen. En als je dat niet doet, ja, dan blijft het patroon zich herhalen. Nou, en als je dan eenmaal meesterschap hebt, dan zorgt het universum wel weer voor de volgende les. En dat neem ik dus ook mee in mijn opstellingen. Dus dat is compleet anders. Het is niet meer te vergelijken. Nee.
Ja, mooi.
Ja.
Vind ik zo mooi hoe dat allemaal ontwikkelt en hoe dat... Ja, maar dat is voor mij hetzelfde. Ook al stel ik minder lang op, maar ik gebruik veel minder woorden ook. Veel minder.
Nou, dat is wel grappig als je dat zegt. Dat doe ik helaas, of niet helaas, dat doe ik nog niet. En dat is ook een keuze. Hè. Ik zeg het ook heel vaak bij opstellingen. Ik praat heel veel. En dat doe ik bewust met de filosofie dat we dingen ook moeten gaan begrijpen.
Ja.
Ik ga helemaal met je mee dat als je echt diep in het opstellingsveld zit en je bent met mensen bezig die er allemaal in zitten, dan is het waarschijnlijk nog beter zonder woorden. Maar ik gebruik heel vaak de metafoor dat ik toen in contact was met Marco van Basten hier. Die vertelde ook dat ze daar een fysiotherapeut hadden bij het Nederlands elftal. En die zat dan in de kleedkamer en die deed iets met die gasten met ayurvedische kruiden en met ja en nee signaal vanuit hypnose. Nou, daar haakten mensen compleet op af. En toen ik bij de hockey zat, toen kwam ik daar Henk Krijenhof tegen. Dat is een beetje een nerd in de atletiek. En toen vertelde ik dat. Ik zeg, ja, je moet in principe beginnen met optellen en aftrekken. En hij was aan het worteltrekken. Toen zegt hij, nee, hij was aan een differentiaal rekenen. En dat vond ik zo'n mooie metafoor.
Ja.
En dat zie ik dus ook met opstellingswerk. Voor heel veel mensen is het nog heel rustig optellen en aftrekken. Soms een beetje vermenigvuldigen.
Ja.
Maar Esther, ik wil ook heel confronterend even zijn. Er is een landelijk congres, dat heet nu Voetstap in het Veld.
Ja.
En dan ben ik vorige maand weer geweest en ik had een beetje van, goh, wil ik dat nog wel? Omdat ik een beetje geschokt was over de reacties op de keren voordat ik het deed. En wat ik bij elke opstellingsdynam al jaren zeg, iedereen die opstellingen doet, doet het goed. En iedereen doet het op zijn en eigen manier. En jij moet dan voelen, ben je er daar wel mee eens of voelt dat of heb je daar affiniteit mee? En dan kom je wel of niet. Nou ja, daar kreeg ik feedback van, zo hoort het niet en hoe komt hij erbij? En dan zat ik notabene met het veld over eenheidsbewustzijn. Dat we moeten stoppen met oordeel veroordelen, dat hij alles insluit. Dus ook in het veld zie ik nog zoveel uitsluiting. Dus ik was een beetje geschokt. Ik denk, ja, maar wil ik dat nog wel? Wil ik daar mijn tijd aan besteden? Nou, ze hebben er nu voor gekozen om in het hotel, daar hebben ze ook een kapel. En ik ging het dus hebben over eenheidsbewustzijn en de voorouderlijn. Dus ik voelde me daar heel, ik zou bijna zeggen religieus omringd door een plezierige energie. En ik zat er ook echt in. En de groep was gelukkig niet te groot, 2x15. Nou, toen dacht ik al, kijk, hier gaat het over. En als ik dan ook zie wat er gebeurt. Dus ik voel wel dat ik een boodschap heb. Maar ook in het veld is nog heel veel uitsluiting, hoor.
Ja.
En daar schrik ik echt een beetje van. En daar kan ik nu liefdevol naar kijken. Dat is ook mijn pad. Dat ik liefdevol en compassievol daarnaar kijk. En daar heb ik ook nog een ander voorbeeld van. Maar dat komt misschien.
Ja, ja. Ik snap wat je zegt. Weet je waar ik ook nog wel naartoe wil? Is dat je, dat, tenminste, daar weet ik wel wat van in die tijd. Dat je naar Suriname bent geweest. En dat je daar ook opstellingen hebt gedaan. Dat is ook heel mooi. Was ook een heel mooi project.
Ja, en wat is je vraag erover?
Nou, wat heb je daar precies gedaan? Wat hield het project in?
Nou goed, voordat we begonnen zei ik al dat mijn eerste Surinaamse vriend, die is vannacht overleden, John Nortan. En als kind wil ik al in Suriname. En John was de eerste Creool die in Schoorl ging wonen, werd mijn beste vriend. En achteraf, maar dat had ik toen niet in de gaten, was ik een soort vadergeur voor de Creolen. En ik voelde, ik moet daar naartoe. Ook als fysiotherapeut, ik wil een jaar naar Zwitserland, een jaar naar Amerika, een jaar naar Suriname. En op een gegeven moment kwamen we in Amerika in contact met een programma voor Not Native American. Die werden dan, de training werd aangeboden, dat zijn we hier ook gaan doen. Dus zo kwam ik heel veel Surinamers tegen. En op een gegeven moment via mijn vrouw van, ja, dat moet je Suriname doen. Nou, dat wil ik wel. En toen dacht ik daar één keer naartoe te gaan en nou, helemaal verkocht. Wat ik toen niet kon zien, dat weet ik nu. Ik heb in 2007 ongelooflijk veel fysieke klachten gekregen. Zelfs zodanig dat ik dan wil ik nog wel. En ik had steeds idee met Suriname te maken. Nou, er zit een heel verhaal achter, dat laat ik even. Maar nu ben ik erachter dat ik was zo energetisch verbonden met dat land. Mm-hmm. De meeste tranen die ik in mijn leven heb gehad, en dat dan zeg ik met een overdoos van tranen, wel 10 keer dan de andere tranen, hebben allemaal met Suriname te maken. En dat werd steeds erger. Dus ik moest daar naartoe.
Ja.
Hoe ik er nu naar kan kijken, die 30 keer dat ik daar geweest ben, dat ik mijn ziel daar moest helen. En of het nou te maken heeft met de balans van schuld en onschuld, dat weet ik niet, maar dat hoeft ook nu niet meer. Het is nu heel bijzonder dat wij zijn uitgenodigd volgend jaar augustus om daar een aantal weken naartoe te gaan. Omdat ze dan een boek gaan uitgeven over 20 jaar Suriname. En dat willen ze Dorine mij als eerste uitnodigen en noem me bedanken. Dus toen kon ik niet zo kijken, maar nu ben ik er bijna van overtuigd dat mijn ziel, hoe je daar ook naar moet kijken, heel erg verbonden is met Suriname. En dat ik misschien, omdat ik dat daar ook heel vaak te horen kreeg, hé Bouke, je lijkt wel een slavendrijver. Nou, dan zei ik wel eens dingen, die ga ik nu niet vertellen, maar dat kon daar gewoon. Dus ik heb dat daar moeten doen. En het is natuurlijk bizar dat ik ook heel vaak tegen mensen zeg, ja, ik ben gewoon een omgekeerde bounty. Ik ben zwart van binnen en wit van buiten. En het is mijn tweede vaderland. Ik heb zelfs een vlag thuis. Dus dat gaat veel verder dan dat je cognitief kan begrijpen.
Ja.
Ja, daar heb ik. Ik zou daar een boek over kunnen schrijven, maar ik voel niet de behoefte om dat te doen. Maar heel vaak komt een beeld naar voren als je dit vraagt. Dat was in een mooi centrum met een hele grote zaal, dat we daar 90 deelnemers hadden. En er komt een vrouw naast me zitten, een Creoolse vrouw, die zegt: ik wil gaan kijken waarom mijn ouders me nooit hebben geaccepteerd. Maar het is niet helemaal een vraag waar je mee kan werken. En als ik dat tegen haar zeg, dan wordt ze weer uitgesloten. Ik zeg, nou, dat is een mooie vraag. Ik zeg, misschien is het mooi dat we daar eens even op een andere manier naar kijken. En op dat moment gaat die vrouw zo hard gillen. Wauw. Schreeuwen dat ik nog nooit zulke oerkreten had gehoord. En hey, in de zaal voelde je dat, man, en dat een heleboel mensen gingen huilen. Ik dacht, holy fuck, wat is dit nu? Nou, toen heb ik gezegd, misschien is het goed dat je even lekker gaat wandelen met iemand die ik goed ken, Emmy. En dan ga ik eerst met de ander gaan we naar de pauze werken. En na de pauze gaat men zitten en dan gaan die mensen gaan slavenliederen zingen. Ja, een stuk of 3, 4. Nou, daar versta ik nu helemaal niks van. En er werd gehuild en mensen gingen erbij staan met de windjes achter. En ik denk, kom op, wat gebeurt hier? Maar ik kon helemaal rustig blijven, helemaal rustig blijven. Ik was de enige die geen emotie had. Maar als ik dan weer naar Nederland ging, nou, dan was het weer helemaal in de war. Ja, dus ja, dit is, ik kan dat niet uitleggen, maar dat is een diepe, diepe zielsverbinding. Waardoor, en ik heb dit moeten doen om mezelf te heren. En ik heb zoveel klachten gehad dat ik chemokuren krijg en wil ik nog wel. Nou, dat is compleet over, dus het gaat veel verder. Mm. En dan maar denken aan de momenten dat ik zo vaak gezegd heb, er is meer tussen hemel en aarde, maar ik had nooit begrepen wat. Nou, daar is dit er een van.
Ja.
Ja, bizar.
Ja. Wel een hele mooie ervaring.
Zo. Ja.
Ja, ik weet het in die tijd nog. Ik vond het ook heel interessant.
Ja.
Dat je toen...
Ja, en we gaan er nu dan... We zijn dan een week uitgenodigd, maar ik denk dat ik er 3-4 weken naartoe ga. De mannen die hier ook in het instituut stappen, Jim en Reinier, die heb ik ook gezegd, het zou mooi zijn als jullie ook eens meegaan. Doreen gaat mee. Ik weet niet of Doreen de hele tijd wil blijven, want die heeft niet die verbondenheid met Suriname. Ja. Maar ik wil dan ook nog eens een keer de binnenlanden in. En ik heb tegen Doreen gezegd, ik zou het ook mooi vinden als we hier en daar wat lezingen geven. En misschien dat ik wat coaching ga doen.
Ja.
En... Nou, er is nu ook de vraag gesteld of ik nog een keer een 10-daagse familieopstelling training wil geven. Maar dat ga ik niet meer doen. Maar ik heb al iemand van onze trainers die wil dat wel doen. Dat ga ik niet meer doen.
Want dus, daar heb je toen toch ook mensen opgeleid? Op het gebied van systeemsopstellingen?
Ja, we zijn begonnen met NLP-training. En ik dacht ooit één keer één practitioner doen. Maar het zijn er 3 geworden. 2 masters en een trainersopleiding en een certificering. En er zijn 8 trainers en 7 werken er ook daadwerkelijk mee.
Okay.
En die geven practitioner en die geven master. En toen zijn we begonnen met systemisch werk. En toen is Marieke mee geweest. En op een gegeven moment is ook Annemiek mee geweest. En Litwin is mee geweest. En er zijn nu een aantal die regelmatig ook opstellingen doen. En sowieso individueel, maar ook met groepen. En toen hebben we ook met Marian, die is ook mee geweest, om oplossingswerk werk te doen. En dat doen ze op hun eigen manier ook. Toen zijn we ook met jongeren wat bezig geweest. En dat hebben ze allemaal zelf overgenomen. Dat hoeven we ook niet meer te doen.
Ja. Ga ik ook eens kijken in contact komen. Misschien kan ik ook met een podcast opnemen. Het is natuurlijk heel interessant om te horen.
Absoluut.
Hoe dat bij hun gegaan is.
Ja.
Mooi.
Ja, mooi. Als er iemand deze kant op komt. Ja, je kan er ook naartoe gaan. Maar dat lijkt me een beetje heel erg overdreven.
Dat zou ik allemaal nog wel willen. En ik vind live toch leuker dan via de Zoom. Dus,
Het is wel een pokkend vliegen hoor.
Ja, ik weet het. Maar ik zeg nooit. Je weet het niet. Bauke, waar kunnen we jou nu hedendaags vinden qua opstellingen? Heb je nog opstellingen, dagen, avonden, trainingen? Wat staat op de planning?
Nou, sowieso als mensen de 9-daagse volgopleiding willen doen, dat is vooral Annemiek degene die daar de scepter zwaait. En dat is nu ook allemaal te vinden op onze site vanuit de NTNLP. Willen mensen wat meer met mij in contact komen, dan zeg ik altijd, kijk eens op mijn eigen site, boukerboer.nl. De boer die ploegt de voort. En daar staat een beetje wat ik allemaal uitspook. En de opstellingsdagen, ik doe het in principe 1 keer in de maand. Maar goed, dit loopt ook al een beetje uit de hand. Dus ik zit al oktober, november weer vol en december zat ik weer vol. Dus ik doe ook zo nu nog wat extra dagen. Dus daar kunnen ze dat een beetje vinden.
Ja.
Welkom in Limmen. Ik zeg heel vaak tegenwoordig als ik dingen deel op Facebook en op LinkedIn. Welkom thuis in Limmen.
Ja.
Want we hebben thuis te komen.
Ja. Nou ja, dat heb ik hier ook altijd ervaren. Er is altijd een huiskamergevoel.
Dus we hebben een uitdaging, omdat we hier deze ruimte, we moeten hier weg. Mm-hmm. Dus we zijn zoekende. En ik weet zelfs dat iemand zegt, je mag niet weg, want het is heilige grond.
Ja.
Nou, oké, ik snap hem. Maar goed, we hebben toch wel even een uitdaging dat we ergens een andere ruimte zoeken. Dat vind ik nog wel persoonlijk, zoals ik er nu naar kijk, mijn laatste echte grote klus.
Ja.
Nog wat neer te zetten. Maar goed, ik heb nu 2 mannen die ik net al noemde, Jim en Reinier, die zijn ingestapt en die gaan mede-eigenaar worden. En die zijn er ook vooral mee bezig. Dus ik kan het al een beetje loslaten.
Ja.
Doreen heeft laatst een heel mooi proces gedaan om onze zoon van 20 wat meer los te laten. En toen zei de begeleider, ja, je bent ook wat minder moeder, maar dat is ook voor het instituut. En toen zei Doreen, ja, ook dat is wat aan het loslaten. Dat ze op een andere manier een relatie heeft met het instituut, wat ik eigenlijk al wat langer heb. Ik ben nog inhoudelijk wel wat meer bezig, maar ik heb eigenlijk nooit echt met de organisatie zo bemoeid. En dat doen we ook Gemma en hier. En we zitten dus op afstand doen we samen. Ja. En Doreen is ook wat minder moeder van het instituut geworden. En dan kunnen we dat weer wat loslaten. Maar we hebben wel duidelijk beslissing genomen dat we blijven eigenaar. Want we voelen wel dat onze taak is. Ja. En wat ik wel mooi vind om uit te leggen. Ik steek dan wel eens mijn linkerhand uit. En die zou dan tot de muur kunnen als je een concept hebt vanuit NLP, representatiesystemen, waarneemposities, meterprogramma's, leerstijlen. Nou, noem ze allemaal op. Dan zit Doreen bij die muur. En ik zit een paar meter daarbuiten. En nou, dat heeft in het begin, snap ik nu, dat ik heb moeten leren. Levenswijsheid, zielswijsheid, vergeven zit insluiten, wat ik nooit deed. En Doreen heeft moeten leren met de vuist op tafel te slaan. Dus wij hebben daar ook wel pittig wat uitdaging gehad. Dat ik wel eens zei, ja, je wilt alles recht wat krom is. En dan kreeg ik liefdevol te horen, schijnt een limmen instituut te zijn, kan je effectief leren communiceren. Maar hoe we er nu naar kunnen kijken, dat is compleet van een ander perspectief. Dat onze ziel in dit leven voor elkaar gekozen heeft om nog met elkaar wat neer te zetten. Ja. En ik zeg ook heel vaak, er is geen man die een vrouw kan geven wat een vrouw nodig heeft. Er is geen vrouw wat een man kan geven wat ze nodig heeft. Dus daar heb je ook je eigen vorm aan te geven. En waar we nu mee bezig zijn, binnenkort hebben we ook een dag op pad met Bouke en Doreen. En dan gaan we het over dit soort dingen hebben. Over de klassieke man, de nieuwe man, de klassieke vrouw, de nieuwe vrouw. Het klassieke huwelijk. Ik heb als uit hand gelopen, hoop ik nog, dat ik er toch maar weer een beetje mee bezig ben om mensen te trouwen. En dan heb ik een concept van een belofte, maar ik wil dat mensen compleet een eigen belofte maken. Ja. Want dat is het nieuwe huwelijk. Dat is niet meer zoals het ging. Maar zo kijk ik ook naar nieuw leiderschap. Ja. Dat het kan niet meer. En dat is wat je in het grote perspectief in de hele wereld ziet. Daarom is het zoveel aan het rommelen. Nou, en dat is een beetje de taak die Doreen en ik hebben en waar ik aan alle kanten mee bezig ben.
Ja, mooi.
Ja.
Ik ben benieuwd. Er komt nog een nieuw hoofdstuk aan, dus...
Dat hoofdstuk is al gaande. En dat vertel ik mensen ook heel vaak. Dat was 3 jaar geleden dat Doreen toen in het instituut stapte. Dat ik in ceremonie met een sjamaan. En dan ga je met de soma ga je naar je spirit. En dat ik toen mijn spirit heb gevraagd van... Goh, ga ik consolideren nu Doreen ingestapt is? Of ga ik er nog voor? En... toen was ik best wel pittig, verrast ook, maar dat gebeurde van alles. Hè, dat ik zie nog het beeld dat mijn armen omhoog gaan en ik zag wit licht, maar ik zag, ik noem het maar, het vuurwerk van Rotterdam. Pam! Spat alle kanten op en dat mijn spirit zegt, je gaat helemaal niet consolideren, doe je een volgend leven maar. Maar je gaat er nog 25 jaar voor, op je eigen manier, want de wereld heeft je nodig. En dat heb ik diep van binnen wel gevoeld. Maar die bevestiging die ik zo kreeg, dat hoofdstuk is dat ik... dat is nu 3 jaar geleden, was ik 70. Ik ben nu 73. Dat ik zeg nog maar 25 jaar door, op mijn manier. En ik voel ook dat het goed is dat er nu 2 jonge mannen bij komen. Ja. Ik zal wel een mooi verhaaltje vertellen. We hebben laatst een filmpje opgenomen op strand... En dat gaat dus over een dag op pad met Bouke en Doreen. En toen kreeg ik een reactie van, ik ben mij heel erg kapot geschrokken. Het was zeer confronterend. Wordt het niet je tijd dat je gaat stoppen? Moet je niet met pensioen? Of moet de geldmolen nog draaien? Of ik ben een 71-jarige man die prostaatkanker heeft, maar ik ben vitaler dan jij. Nou, dan glimlach ik. Oké. En voorheen zouden dan bij me alles gebeuren. En nu kan ik daar liefdevol naar kijken. En met compassie. En Doreen gaf me het advies. Ga die man nou eens bellen. Dus die man heb ik gebeld. En dus uiteindelijk een heel mooi gesprek gevorderd. Ik denk, die man die schaamde zich ook een beetje dat hij had gedaan. Maar het was wel weer bewijs. Wat ik natuurlijk zelf ook wel eens heb. Dat op een gegeven moment als ik dan hoor. Iemand 73 is dan met dingen bezig. Man vertrek. Dat voel ik op een bepaalde laag dat het zo onbewust werkt. Dus daarom is het ook goed dat bij het instituut een paar jonge mannen komen. En die ook gezegd hebben, Bouke, je bent wel een jonge god. Maar jij kan niet oneindig door blijven gaan. Het instituut is zo mooi, dat moet over 10, 20, 30 jaar nog bestaan. En dat is de keuze die we nu met elkaar gemaakt hebben. En dan kan ik mooi mijn ding doen waar ik nu ook mee bezig ben. Als is het maar het gesprek zo met jou.
Ja, Nou, daar ben ik heel blij mee.
Ik ook.
Ik heb nog twee vragen, Bouke.
Ja.
De eerste is van wat voor boek zal je aanraden voor iemand die nog niet bekend is met opstellingen of familieopstellingen? Omdat je veel boeken leest.
Want ik heb al de neiging om te zeggen. Gaan lezen het boek van Gary Zukav, Spirituele Partners. Maar dat is niet specifiek over systemisch werk. En het boek wat ik vind dat iedereen die ook maar enigszins bezig is met systemisch werk moet lezen. Dat is wat ik net al noemde, Als het lichaam nee zegt. Maar ik zou zeggen wat ik een heel mooi, sowieso wat Litwin heeft geschreven, Naar eer en geweten.
Ja.
Omdat dat namelijk ook over persoonlijk en groeps- en familiegeweten gaat. Dat beschrijft ze ook mooi cognitief,
ja.
Maar er zijn wel meer boekjes. Ik weet nog dat Ingrid Dijkstra ook een heel mooi boekje heeft geschreven, Het kind en familielot. Dat vond ik toen ook heel erg mooi. Ja, zie ik er wat meer in, dan is er natuurlijk ook de boeken van Bert Hellinger, alhoewel dat wat meer filosofisch is. Ik zou in eerste instantie, als mensen wat willen lezen, mijn grootste advies zou zijn, ga eens kijken bij mensen die al met systemisch werk bezig zijn,
ja.
En ga ze een aantal boeken lenen. He, want dan kan je ze een beetje in bladeren en denk, oh, dat pakt me aan. Ik heb er hier ook een heleboel staan.
Of kom gewoon een keer deelnemen.
Nou, dat is weer wat anders.
Dat is het mooiste, denk ik.
Ah, als jij vraagt over boeken lezen. Ik adviseer iedereen, en dan vind ik het nog mooier, dat als je naar een opstellingsdag gaat, dat je met iemand meegaat die daar al meer geweest is. He, die dan ook wat dat kan begeleiden en dat en dat en dat. En dan vind ik, dat is nou ook mooi, nou, dankjewel dat je dat zegt. Want dat is dus ook waarom ik de opstelling daar vooral doe. Voor mensen die nieuw zijn, dat ze kunnen ervaren. Daar vertel ik er ook zoveel bij. Dat mensen het een beetje gaan begrijpen. En dat pakt bijna iedereen op.
Ja.
Ja. Dus dat.
Mooi. En dan is de laatste vraag. Maar ik wil toch nog eventjes terugkomen op de vorige vraag. Maar ik denk dat dat ook heel mooi is. Want dan is je publiek, die heeft meer woorden nodig. En eigenlijk wat we daarmee concluderen is dat je eigenlijk heel erg afstemt met wie zit je hier, hè, en hoe laat ik het veld zien en heb ik daar meer woorden voor nodig. Of, kijk, ik werk laatst tijd wat meer met opstellers al, dus ja, weet je, dan valt dat gewoon meer weg. Omdat die achtergrond en die kennis en die ervaring is er al. Dus dat wou ik eigenlijk nog eventjes benoemen, omdat dat is ook wat je eigenlijk in de ontwikkeling ziet.
Ja, en dan is het geen vraag, maar een opmerking.
Ja, maar de laatste vraag komt er nu.
Oh, oké.
Ik ben een Spotify-lijst met elkaar aan het samenstellen. Dus iedereen die een podcast opneemt, vraag ik naar een muzieknummer die hun doet denken aan systemisch werk of die ze gebruiken bij trainingen. Zodat we met elkaar een Spotify-lijst creëren, zeg maar.
Eén?
Mag ook meerdere.
Nou, wat ik heel veel doe, bij al mijn trainingen, jaartraining en body leadership, maar ook één keer in de maand dat ik naar zee ga, doe ik intensieve ademhalingsoefeningen. En dan neem ik het systemische veld mee. En dan is er altijd een moment dat ik het muziekje draai van Marco Borsato mooi, omdat die daar zo mee begint dat je elke dag een keuze hebt. Elke dag heb je een keuze. Ga je chagrijnig of wat dan ook. En Jerry Zukav die zegt er zo mooi, je kan lid worden van een honkbalclub, je kan lid worden van een kaartclub en je kan lid worden van een zangclubje. Maar je kan ook lid worden van de mensen die boos zijn of van de mensen die angstig zijn. En dat is een keuze, want je kan ook stoppen met je lidmaatschap. En dus dat vind ik altijd mooi, dat je elke dag een keuze hebt. En dan memoreer ik ook het boek van Edith Evergaard, De Keuze.
Mm-hmm. Heel mooi boek.
Wat ik bijna elke keer ook, dat is uit Elisabeth van Pia Douwes. Dat vind ik op zich ook bijzonder, omdat ze bij ons ook de nodige training heeft gedaan. En mijn leven is voor mij.
Ja.
Dat mensen nog meer gaan beseffen. Het gaat altijd in eerste instantie met een metafoor. Eerst je eigen kannetje vul, hè, waardoor hij het altijd even heeft. Of eerst je eigen zuurstofmasker. Het gaat altijd in eerste instantie over zelfliefde. Jij bent belangrijk.
Ja.
Dus die laat ik horen. En dan in het grote perspectief laat ik veel van John Legend horen van If You Are Out There. Dat die mensen een oproep van mensen gaan staan. En als ik dan die ademhalingsoefeningen doe, dan zeg ik wel eens letterlijk, als jij voelt dat je nu ook even metaforisch ook fysiek moet gaan staan, ga dan staan. En als het dan door de ademhalingsoefening wat minder wakkelijk is, doe het visualiserend, want we hebben mensen nodig die bereid zijn om te gaan staan en de waarheid naar buiten te brengen om wakker te worden. Dus heb je meteen drie nummers. Ik heb er nog wel een paar, maar hier laat ik erbij.
Nou, dat was hartstikke mooi, want de tweede nummer die heb ik al op de lijst staan. Maar
kijk,
dat is ook een favoriet van mij. Die heb ik ook een keer tijdens een opstelling meegemaakt. Nou, dat is zo Dat is zo mooi hoe dat kracht bijzet. En dan zie je maar weer, is ook weer trilling, frequentie.
Ik gebruik heel veel muziek erbij, ja.
Het is zo mooi. Ja. Ja.
Ja. Mooi.
Dankjewel voor dit gesprek.
En, jou
en ik
bedankt.
Kijk nog eventjes, maar volgens mij is hij echt opgenomen dit
ja,
keer.
En mag ik nog een kleine wens uitspreken?
Ja, tuurlijk.
Ik hoop dat hij weer mislukt is, dan kan je nog een keer komen. Dan heb ik nog een keer lekker gebakken.
Ja, ja, ja. Nou, we gaan elkaar zeker af en toe zien. Dankjewel.
En jou ook, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag!